Wij waren de vorige keer in Amos hoofdstuk 5. Want wij waren terecht bij de uitdrukking van vers 18. Wij dien die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal ulieden de dag des Heren zijn? Hij zal immers duisternis wezen en geen licht. En daarna staat het weer in vers 20. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Want wat aangekondigd wordt, is weliswaar een oordeel van Gods wegen. In de eerste plaats over het tienstammenrijk van Israël. Namelijk de aanstaande Assyrische ballingschap. Ook over het tweestammenrijk overigens, zowel dat wat minder nadrukkelijk genoemd wordt in dit Bijbelboek. Maar tegelijkertijd wordt over dat aanstaande oordeel heen vooruitgezien naar een uiteindelijk oordeel dat over Israël zou komen, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar heeft de term dag des Heren mee van doen. Sterker nog, de officiële verschijning in heerlijkheid van de Heer Jezus Christus is meteen het begin van de dag des Heren. Dat is niet algemeen bekend, dus ik blijf die dingen maar herhalen, want er is nogal wat misverstand over dit soort termen. Maar volgens de strakke uitspraken in de Bijbel zelf begint de dag des Heren gelijktijdig met de komst van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg, gepaardgaande met de verwoesting van Jeruzalem. En dat is dan terstond na de verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen, want dat is Matthäus 24 vers 29... waar in het voorgaande die grote verdrukking genoemd werd. Maar vers 29 zegt: er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal een schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemel zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en men zal hem zien, komende op de wolken des hemels, staat er dan. En dat komt aan de ene kant overeen met Handelingen hoofdstuk 1, waar men de Heer zag verdwijnen in een wolk, en waarna twee mannen, twee getuigen denk ik altijd, in witte klederen, zeiden: deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt in hemel hebt zien opvaren. Dat wil zeggen, uit de wolk. En dat is de enige reden waarom daar een wolk vermeld wordt, uiteraard. Omdat de Heer in de toekomst komt op de wolken des hemels en daarmee uit de wolken des hemels. Op dezelfde plek, op de Olijfberg. Het gaat dus over de wederkomst van Christus. Bovendien, zo uit de losse hand zeg ik er dan maar bij, dat bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5 gesproken wordt over de wederkomst van Christus. 1 Thessalonicenzen 4 en 5. De Heer zelf zal nederdalen. En daarna staat er: maar wat de tijd en de gelegenheid, wat de tijden en gelegenheden betreft, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen. Maar het ging over de komst van de Heer. Maar nou heet het ineens dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht enzovoorts. Maar het is gewoon een en dezelfde gebeurtenis, daar gaat het om, hè. En dat is dus volgens Matthäus 24 terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, de 1260 dagen zijn er, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus die wederkomst van Christus en het aanbreken van de dag des Heren is dus gewoon aan het eind van de 70 weken van Daniël. Dan verschijnt namelijk de Heer. Zoveel tijd werd er ook aangekondigd in Daniël 9, 70 weken zijn bestemd over uw, Joodse, over uw volk en uw heilige stad om, enzovoorts. Nou ja, totdat de Messias komt, want dat is de strekking van die profetie en het wordt hier dus alsnog bevestigd. Maar die laatste 3,5 jaar, die laatste halve week, de tweede helft dus van de 70ste week van Daniël, dat is de grote verdrukking nog steeds over ditzelfde volk, over het Joodse volk, voor wie die verdrukking tamelijk kort duurt, Want verhoudingsgewijs is 1260 dagen dan al 42 maanden, of hoe het maar heet mag, tamelijk kort. Want de verdrukking zelf duurt veel langer, maar niet over de Joodse staat en stad. Die houdt dan op. Om voor de hand liggende redenen. Na 3,5 jaar is er geen Joodse staat en stad meer, dus die kan ook niet verdrukt worden. Dat is heel simpel allemaal, hoor. Goed. Maar terstond na de verdrukking van die 1260 dagen is het dan eigenlijk, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven en dan zal men zien de komst van de zoon des mensen. Maar Joël 2 zegt, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen of wat er maar staat in Joël 2 vers 31, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En die schriftplaatsen leg je naast elkaar, dan heb je het verhaal eigenlijk al compleet. En de andere schriftplaatsen, nou, we hebben de vorige keer een hele reeks aangehaald, waaronder deze. Dus ik zal er maar verder niet meer over hebben. Het moet maar duidelijk zijn hoe dat in elkaar steekt. Heel simpel, er hoeft geen verwarring over te bestaan. In de praktijk is het zo dat de grote verdrukking van 3,5 jaar over de Joodse staat en stad nog niet is officieel de dag des Heren. En als de dag des Heren aanbreekt, komt er wel grote verdrukking, maar niet meer over de Joodse staat en stad. En daar slaat altijd de verwarring toe. Omdat men geneigd is de dag des Heren en de grote verdrukking aan elkaar gelijk te stellen. En dat klopt niet helemaal. Het loopt wel voor een deel parallel, maar die 3,5 jaar van verdrukking, hetgeen trouwens het meest bekend is, die 3,5 jaar van verdrukking, maak je geen deel uit van de dag des Heren officieel. Officieel. In de praktijk maakt het weinig uit, want in de praktijk is het natuurlijk toch oordeel dat van Gods wegen over het volk komt. Dus vooruit maar weer, maar het loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem en dan breekt de dag des Heren aan voor de volkeren als zodanig. Maar het bijzondere van Amos, want daar gaat het vanavond natuurlijk toch weer over, het bijzondere van deze profetie van Amos is dat enerzijds met grote nadruk, ik bedoel in alle duidelijkheid eigenlijk, in alle duidelijkheid wordt aangekondigd dat dit volk onder een oordeel van God zou komen, gevankelijk zou worden weggevoerd. Dat staat trouwens in het laatste vers van dit hoofdstuk, hoofdstuk 5. En op een paar andere plaatsen natuurlijk ook. Maar in hoofdstuk 5, vers 27 staat, daarom zal ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damascus heen. Dat wil zeggen, voorbij Damascus. In de praktijk namelijk naar Assur, want we weten inmiddels dat, wat er gebeurd is, hè. Zo'n 722 jaar officieel voor onze jaartelling. De verovering door de Assyriërs van dit noordelijke rijk van Israël, dat wil zeggen van het tienstammenrijk, met als gevolg de wegvoering van het volk. Tamelijk compleet overigens. Zo compleet zelfs dat men daarna mensen uit Assur terugplaatste weer in dat land, dat wil zeggen heidenen, om wel te verstaan. Die toen werden onderwezen in de God van het land, heette dat. Onderwezen werden in de Israëlitische gebruiken, hoewel ze heidenen waren. En dat zijn de Samaritanen, zoals wij ze tot vandaag officieel nog kennen. Dat zijn die lui met de vijf. Dat is een leuke, die vind ik leuk om te vertellen altijd. Dat zijn die lui die hebben en niet een hele Bijbel, ook niet het Oude Testament. Ze hebben alleen de vijf boeken van Mozes. En die vind ik zo leuk om te vertellen, omdat daarmee de vloer aangeveegd wordt met alle modernere zogenaamde Bijbelse theologie. Waarin men beweert dat de boeken van Mozes pas geschreven zijn door de Joden in de Babylonische ballingschap. Dat denkt u misschien niet bij na, maar als iemand weer eens vertelt dat het Bijbelse scheppingsverhaal uit Genesis 1 eigenlijk afkomstig is uit Babel, en dat dat vermengd is met Babylonische tradities, dan is dat weer op grond van het idee dat de Joden de boeken van Mozes pas geschreven hebben in de Babylonische ballingschap. Maar daar hadden de 10 stammen dus niks mee van doen, want die waren ver voor de Babylonische ballingschap van de 2 stammen al weggevoerd in Assyrische ballingschap. Hoe kan het dan dat die Samaritanen, die de opvolgers zijn van de 10 stammen, in Samaria de 5 boeken van Mozes hebben? Toch niet gekregen van de Joden. Want dat waren hun vijanden. Hebben die nog? Prachtig vind ik zoiets. En al die wetenschappers die stuur je dus zo met een paar zinnen gewoon naar huis. Van, geef het maar op, gooi het allemaal maar weg, begin maar overnieuw, u gaat terug daar af. En in Nederland krijg je dan meteen een paar miljoen mee, dat weet je. Hè? Al was het maar een opties. Maar goed, dat doet er nou niet toe verder. Maar zo is dat gegaan. Dat wil zeggen, er wordt hier oordeel aangekondigd over het 10 stammenrijk. Dat is duidelijk, maar wat heeft de dag des Heren daarmee te maken? Maar dat is pas 2.500 jaar, ver meer dan 2.500 jaar later. Wat heeft het ermee te maken? Nou, het antwoord is natuurlijk, het oude, bekende antwoord, dat weliswaar gesproken wordt over gebeurtenissen die aanstaande waren binnen betrekkelijk afzienbare tijd, maar dat tegelijkertijd gesproken wordt over gelijksoortige gebeurtenissen, maar in een veel latere periode in de heilsgeschiedenis. Meer bekend zijn deze dingen in verband met het 2-stammenrijk, want die 10 stammen die hebben wij verdrongen, dat weet u, hè? Nee, dat komt omdat wij Angelsaksen, wij zijn die 10 stammen eigenlijk, maar vooruit. En dus hebben we het verdrongen. Dus wij fixeren ons op de Joden, dat is dat ongelovige volk, weet u wel, officieel. En daar weten we dan het een en ander van. En dan zeggen we, ja, die werden in Babylonische ballingschap weggestuurd. En dan zijn de profetieën, die gaan over een terugkeer, een herstel van de Joodse natie als zodanig. En daarna bestaat in onze dagen zeker de discussie nog steeds over de vraag, en zijn die profetieën over herstel nou al vervuld bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap? Of moeten ze nog vervuld worden? En 100 jaar geleden was er nauwelijks iemand te vinden die geloofde dat ze nog vervuld moesten worden. Huh? Uit Nederland herinner ik mij alleen maar 1 predikant. Die was predikant in Leerdam. En die schreef een boek over het herstel van Israël, onder andere, en over de wederkomst van Christus. En zei, nee, het moet nog vervuld worden. En ik kon de opname van de gemeente. Dat is H.C. Voorhoeven. Ja, echt wel. Hij is niet lang predikant meer gebleven trouwens, in Leerdam. Maar dat even terzijde. Hè? Ja, de latere Darbist dus, hè. Kwam in aanraking met Darby vanuit Engeland. En zo is het gekomen. Zo kwamen de vergaderingen, de brethren in Nederland enzovoorts. Maar niettemin, zo was dat nog een keer. Men wist dat niet. Later werd het problematischer, toen namelijk het Zionisme opkwam. En nog 50 jaar later de Joodse staat gesticht werd, toen kreeg men er wat problemen mee. Moeten die profetieën dan nog vervuld worden of niet? En toen dacht men, ja, blijkbaar is dit vervulling van profetie, want de Joodse staat herstelt. En dan zit je weer met een probleem, want dan denkt men dat het al vervuld is of vervuld wordt in onze dagen en dat wij van Gods wegen daaraan bij moeten dragen aan het herstel van de Joodse staat. Het schiet ook niet echt op natuurlijk, hè? Wat de Bijbel leert is dat de Joden in de ballingschap tot geloof zullen komen en op die grond zal de Heer zelf ze terugverzamelen, dat is na zijn wederkomst. En bij zijn wederkomst verdwijnt zelfs het laatste beetje van het Joodse volk in de ballingschap. Uit Jeruzalem vluchten dwars door de gescheurde olijfberg naar de woestijn, alsnog de ballingschap in. En pas daarna zal men tot geloof komen. Dat de Messias Jezus is namelijk. Want dat hebben ze dan nog niet helemaal door. Maar goed, dat komt pas in de woestijn, weet u wel, in Petra. Kortom, het zijn dingen die niet bekend zijn. Maar ja, ze staan toch heus heel duidelijk in de Bijbel. En het hele punt is dat die gebeurtenissen in het verleden, de aanleiding zijn tot profetieën vooraf, maar over die gebeurtenissen heen wordt gesproken over de uiteindelijke, het uiteindelijke herstel van Israël. En waar hier gesproken wordt over een oordeel, wordt tegelijkertijd gesproken over een uiteindelijk oordeel, definitief. Het laatste namelijk over dat volk, enzovoorts. En het belang daarvan is dan in de eerste plaats dat we geconfronteerd worden met een God die zegt, ik ga ze bepaalde dingen doen. En wij weten dat hij dat doet, want hij heeft het gedaan. Hij bewijst zichzelf. Hoe weet je of iemand een profeet is? Er zijn een paar antwoorden op, volgens de Bijbel. Eén daarvan is, als hij voorzeggingen doet, komen ze uit. En dus worden de profetieën gedaan, soms van minder belang overigens, maar die wel vervuld worden en die blijkbaar van Gods wegen gerealiseerd worden, hetgeen dus het woord van de profeet bevestigt, ook als hij daarna nog dingen zegt die op veel langere termijn betrekking hebben. Daar gaat het dus om, hè? Goed, en het tweede punt is natuurlijk dat deze, het feit dat waar deze profetieën een aanvankelijke vervulling krijgen, is het een soort van illustratie van de wijze waarop dat later alsnog gebeuren zal. Dat geldt voor deze oordelen over zowel de 10 als de 2 stammen, maar dat geldt ook voor de profetieën met betrekking tot een herstel. Er is inderdaad een terugkeer geweest uit Babylonische ballingschap, een gedeeltelijke, maar het is illustratief voor wat in de toekomst alsnog gebeuren zal, enzovoorts. En zo vind je wat vreemde typen in de Bijbel, historische figuren die in zichzelf vervulling brachten van Bijbelse profetie, maar die tegelijkertijd een voorbeeld zijn van figuren die in de eindtijd alsnog de definitieve en de volle vervulling zullen brengen van het een en ander, enzovoorts. Nou goed, verder ga ik daar maar niet op in, maar het punt is dat deze profetieën dus altijd dubbelzinnig zijn. Ik bedoel, neem de profetieën van Jeremia, uitgesproken tot en onder een ongelovige, een kleine, ongelovige Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad, terwijl veruit de meerderheid van het Jodendom al lang verdwenen was in de Babylonische ballingschap, in ballingschap dus, onder de volkeren om zo te zeggen. Maar het mogen duidelijk zijn dat waar Jeremia aankondigt dat deze kleine Joodse staat alsnog verwoest zal worden en Jeruzalem zou ook alsnog verwoest worden, terwijl de ballingschap al lang begonnen was, enzovoort. Daar worden deze profetieën van met name Jeremia in onze dagen net zo van kracht, waar we in onze dagen kennen het grootste deel van het Joodse volk in de diaspora, dat wil zeggen in de ballingschap, in de verstrooiing. Met een kleine, ongelovige Joodse staat rondom Jeruzalem, bedreigd door alle volkeren daaromheen, net als in de dagen van Jeremia. En ook in onze dagen roept men, de Heer zal Israël redden, de Heer zal voor ons zorgen en weet je veel wat. Maar de profeet zei, nee, dat is niet zo. De Heer zal Jeruzalem verwoesten. En dat geldt in onze dagen net zo goed. De Heer zal dit Jeruzalem verwoesten. Het is niet anders. Daar is een goede reden voor. Van, ja, niet van mijn kant, maar van zijn kant. Men wil naar hem niet horen. Hij vertrouwt op zichzelf. En op de eigen cultuur. En wat er maar wezen mag. Of wat er verdoor moet gaan, zeg ik er ook altijd bij. Maar diezelfde profetieën zijn alsnog van kracht, daar gaat het om. Het is met deze profetieën uiteraard ook, dus voor ons minder prettig. Maar aan de andere kant, waar wij deze profetieën hier in Amos lezen, zouden wij toch moeten vaststellen dat de omstandigheden die hier aanleiding zijn tot deze profetieën en dus tot het oordeel dat over het volk zou komen, dat die omstandigheden exact dezelfde zijn als de omstandigheden onder ons, in onze tegenwoordige samenleving, zal ik maar zeggen. En onder ons, ik bedoelde natuurlijk te zeggen, onder de Angelsaksische volkeren. Ja, bedoel, ja, dat staat ook niet in alle boeken uiteraard, dit. Maar daarom zeg ik het natuurlijk ook, hè. Je herkent het meteen. Het oordeel over de tienstammen dat hier wordt aangekondigd, uitlopend in de Assyrische ballingschap, is net zo goed een oordeel dat zou komen over de Angelsaksische volkeren in de dagen van de Dag des Heren. Hetzelfde verhaal. En daarom is het ook zo herkenbaar, vind ik, als ik het lees. Je hoeft niet ingewijd te worden in oude Oosterse gebruiken of wat dan ook. Je herkent gewoon het leven van ons, van alle dag. En dus staat er over die Dag des Heren, er stond immers, weet die de Dag des Heren begeren, want die dag zal niks positiefs brengen. Nou ja, brengt de komst van Christus, maar, of van de Messias, wat hetzelfde is natuurlijk, maar die zal een oordeel brengen. En dus wordt het duisternis en helemaal geen licht. En daarom staat er, vers 20 neem ik de draad op, zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij. Precies. En dan zegt de Heer, ik haat, ik versmaad uw feesten en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Dat wil zeggen, het is geen lieflijke reuk den Heren, terwijl die dagen, we hebben het over de algemeen erkende Israëlitische, of wat het maar waren, zon- en feestdagen, zal ik maar zeggen. En de Heer zei, ik mag ze niet drinken, het is niet een lieflijke reuk de Heer. Dat was wel de bedoeling ervan. Maar de Heer zegt, het ruikt nergens naar, het stinkt. Zie? Nou ja, wij vieren in onze samenleving, vieren we kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, wat hebben we nog meer voor dingen enzovoort. Het is niemand die meer weet waar het over gaat. Ja, de paashaas. Ja. Pinksteren weet ik nog, dat zijn de races in Tubbergen was dat altijd. Dat bestaan ook niet meer, geloof ik. Maar. He? Bestaan ook niet meer, dacht ik. Maar goed, dat doet er niet toe. Hemelvaartsdag is autocross. Dat is, maar men weet dat toch niet meer? Ja, iets met eieren, als het over Pasen ging. Ja, iets met eieren. Ja, zoiets. Men weet daar niks meer van. Om dat nou christelijk te noemen. Het heeft er niks mee te maken. En de Heer zegt, want ofschoon gij mij brandofferen offert, mits ga dus uw spijsofferen, ik heb er geen welgevallen aan. En het dankofferen van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Ik moet erbij vermelden dat wellicht voor de oppervlakkige lezer de indruk gewekt wordt dat die tien stammen zich netjes hielden aan de inzettingen die de wet nou eenmaal voorschreef, de Mosaïsche wet. Maar dat was niet het geval. Dit wordt niet gezegd over de feesten der Joden, maar over de feesten der tien stammen van Israël. En die hadden weliswaar gelijksoortige feestdagen of gezette hoogtijden, om zo te zeggen, als dat Juda die had op basis van de Mosaïsche wet, maar ze hadden ze veranderd en bovendien verplaatst. Op andere data gezet en op andere plaatsen, want Jeruzalem kon niet, hè? Dat weet u toch, hè? Jerobeam had zich een eigen feest uitgevonden ter vervanging van Loofhut en Grote Verzoendag. Kun je allemaal lezen. Zit allemaal in de Bijbel en over die dagen ging. Het zal wel geweest zijn, waarschijnlijk onder het aanroepen van de naam van Jehovah. Maar die zegt, ja, die eigen dunkelijke godsdienst van jullie, die het is ontleend aan, heel in de verte. Het is historisch afkomstig uit de Mosaïsche inzettingen, maar dan heb je het ook wel gehad. En ik verbeeld mij dat onze moderne christelijke traditie of cultuur weliswaar historisch ergens een Bijbelse achtergrond heeft, maar dat is dan toch wel heel lang geleden. En of de Heer daar nou een behagen in heeft, ik waag het te betwijfelen, dan zeg ik het netjes. Ik bedoel, wat heeft voor zin Pasen te vieren als je toch niet gelooft in de opstanding van Christus? Ja, dan ga je naar de Matthäus-Passion, dat is onze cultuur. Nou, dat wordt hier ook beschreven, jongens. Met alle respect voor, wie was het ook weer, Bach. Met alle respect voor de kunstzinnigheid daarvan, maar ja. Dat denk ik. Ja, dat denk ik. Maar wat is er van over? Ik bedoel, en wat voor zin heeft het dan nog? Ik weet het niet. Er staat trouwens meteen de Matthäus Passion. Iets genoemd in vers 23. Ik moet altijd voorzichtig zijn, want ik bijna altijd komt er dan iemand naar me toe. Als het daarover gaat, van ja, maar. Dan zingt zo iemand in zo'n koor. Dat daar, en dan krijg je toch moeilijkheden mee, zeg. Want het is zo mooi. Allemaal. Ja, ben je er wel eens naartoe geweest? Dan moet ik zeggen: nee. Ik kan trouwens ook niet zo lang stilzitten, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Maar moet je kijken wat hier staat. Sorry. Doe het getier uw liederen van mij weg. Dat is de volgende zin. Had je die al gelezen? Ja, dat is de volgende zin. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Waarna we ons verliezen in de vraag of het wel luiten waren. Of waren het harpen? Maar ja, dat maakt allemaal niks uit. Mensen vergeten dat maar rustig hoe die dingen heten. Dat is een ramp, hoe dat allemaal heet, muziekinstrumenten. In ieder geval, dit zijn snaarinstrumenten. Doe maar. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wenden als de wateren en de gerechtigheid als een sterke beek. Het idee is, die muziek die vloeit uit, die stroomt uit. Maar de Heer zegt, ik heb liever dat het recht voortgebracht wordt en stroomt. Overal heen, laat het oordeel zich daarheen wenden als de wateren en de gerechtigheid zou zich dan wenden als een sterke beek, waaronder verstaan wordt niet een wadi die de helft van het jaar droog staat, of het hele jaar, maar inderdaad een rivier die altijd water heeft. En het water stroomt, zo zou het recht voortgebracht worden. Waar het om gaat, namelijk bij de Heer, is om recht. En onder recht natuurlijk te verstaan, laten we zeggen, wetshandhaving, maar dan nog in de eerste plaats, wet is het woord van God. Wet is onderwijs. En meer speciaal van Gods wegen. Met alle praktische consequenties van dien. En wat hier gebeurt, is dat men weliswaar de Heer wat aanbiedt aan brandofferen, spijsofferen, wat het maar was, enzovoorts. En ook wat cultuur natuurlijk, want de mens meent ook creatief te zijn. En die biedt dus als contraprestatie de creator ook wat aan. Uit eigen doos dan, hè? Maar goed. Dat is ook een moderne. Ja, herken ik meteen. Wat tegenwoordig gepredikt wordt in het algemeen, vooral onder de jongeren, is dat redelijk populair. Is het ongeveer het idee: God is de schepper. En wij zijn door de schepper gemaakt. Bovendien zijn we beelddragers Gods. Dus we hebben iets goddelijks in zich. En dus zijn we ook scheppers. En dus God is de creator, die wil dus dat wij ook creatief zijn. Dus wij verzinnen van alles en dat bieden we hem dan weer aan. Dat is officiële lering, hoor. Echt waar. Ik sprak laatst iemand die zei, zelfs ik geloof dat God de inspiratiebron is achter alle kunstzinnigheid. Dat de kunstenaar zijn inspiratie haalt uit God. Nou, ik denk dat het meestal de duivel is, hoor, eerlijk gezegd. Hè? De God deze eeuw, ja, maar men heeft de verkeerde dan natuurlijk voor. Maar het is niet de bedoeling primair, dat wij God iets aanbieden. Het is de bedoeling dat wij van God iets aannemen. En hem iets aanbieden komt in de plaats van wij nemen iets aan. Als je het nog korter zegt, dan kom je bij de woorden van Jacobus. En ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken. Dat wil zeggen, men zou naar God luisteren in plaats van dat men tot hem zou spreken. En tot hem spreken is heel populair. Dat moet ook, hè. Toch? Maar naar hem luisteren, ja, dat is er niet bij. Bovendien, wat is nu eigenlijk woord van God? Dat weet men allemaal niet meer zo zeker. Dus ja, naar hem luisteren is er niet bij. Nou goed, maar dat is precies wat hier gezegd wordt dus, hè. Men biedt hem wat aan. En de heer zegt, het bevalt mij helemaal niet, om het netjes te zeggen. De bedoeling is dat je naar mij luistert. En dat toepast, dat is mij een lieflijke reuk. Als Paulus het evangelie predikt volgens, wat is het, 2 Korinthe 2 is geloof ik nog net. Dan zegt hij, wij zijn overal in alle plaatsen een lieflijke reuk van Christus. Omdat het woord van God gepredikt wordt. En dus gerechtigheid, het recht Gods, geopenbaard wordt. Want dat is het evangelie, hè. Het evangelie is waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Volgens Romeinen 1 en volgens Romeinen 3 dat er ook verder gaat, hè. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de werken der wet enzovoort, hè. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, Romeinen 1 vers 16. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is waar het over gaat. Wij denken meestal dat het gaat over de openbaring van de genade Gods. En dat is wel zo, maar het staat er zo niet. Er staat rechtvaardigheid Gods. En de genade Gods heeft wel degelijk een rechtvaardige, een juridische en wettige grond. Maar goed. Dus doe dat getier uw liederen van mij weg. Maar laat het oordeel zich daarheen wenden, vrijstromen, zou je het vertalen als je wat vrijer mocht vertalen, hè? Als de wateren en de gerechtigheid als een sterke beek. Daarna vers 25, hebt gij mij 40 jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? Nou weten we niet zeker wat het antwoord op die vraag moet zijn, op deze retorische vraag. De kans bestaat dat ze dat dus niet gedaan hebben, of nauwelijks gedaan hebben, of alleen maar bij bepaalde gelegenheden. Maar ja, dan kijken wij Mozes lelijk aan, want die was er verantwoordelijk voor, en anders Aaron, zodat wij de gedachte hebben dat ze dat wel 40 jaar gedaan hebben. Maar daarnaast hebben we natuurlijk een ander punt. Namelijk dat van vers 26. Waarin het idee is, ja, dat kan al wel wezen dat ze dat 40 jaren gedaan hebben in de woestijn. Maar ze hebben in diezelfde woestijn, in diezelfde 40 jaar, wel degelijk ook andere goden gediend. En dat is vers 26. Daarmee dan toch afbreuk doende aan de dienst aan Jehovah, die immers die ene God is. Buiten hem is er geen. Daar ging het nou juist om. En hoe zou men hem kunnen dienen als men naast hem andere goden erkent? Fundamenteel kan dat niet, hè? Dat is onredelijk. Dat is tegen de reden, bedoel ik. En ik denk dat dat de achtergrond is. Want vers 26 zegt, ja, gij droeg de tent van uw melch en de kiyun. De nieuwe vertaling heeft kewan. Dat vind ik wel makkelijker te lezen en uit te spreken eigenlijk, hè. Maar vooruit. Uw beelden, de ster uw gods, die gij uzelf had gemaakt. Daarna vraag je je af, waar gaat het nou helemaal over? En wie is die Kiyun of Kewan, of hoe je het maar uitspreekt? En het antwoord is, ja, dat weten we ook niet helemaal zeker wat dat is. Maar het is in ieder geval de verwijzing naar andere goden. Gij droeg de tent van uw melech. Sommigen vertalen dat woord wat hier vertaald is met tent anders. En tamelijk terecht lijkt mij. Maar dan komt er ook een eigen naam te staan. Sakut. Sakut. Sakut is het dan. Maar dat is de naam van Saturnus eigenlijk. En dan uw melech wordt dan gewoon niet als eigen naam beschouwd, maar vertaald. En er staat er Sakut, uw koning. Misschien is dat correcter, wij weten het niet, want we hebben er geen historische documenten van, in de Bijbel ook geen verslag van, dus het houdt gauw op. Maar het zou kunnen. En daarna de Kewan of Kiyun staat er. Maar Kiyun schijnt ook een naam te zijn voor Saturnus, heb ik begrepen. Ik kan er ook niet anders van maken. Dus dan heb je het twee keer zelfs. Maar het kan ook best zijn, want als u mij vraagt... Als u mij, maar dat doet u gelukkig niet... Maar als u mij vraagt, wie is die Saturnus... Dan zeg ik niet, het is een planeet. Dat is wel zo, maar het doet niet zoveel te zaken. Ik denk dat Saturnus gewoon Satanas is. Een verbastering van Satanas. Ik heb het zo eens nagevraagd aan een astroloog. Dat mocht niet, maar dat was voor mijn bekering. Heb ik het nagevraagd aan een astroloog. En die zei, ja, als je onder Saturnus geboren bent, is het niet best. Nee, is niet best. Dus toen heb ik het ook maar verder niet nagevraagd of ik onder Saturnus geboren ben of niet. Dan wil ik het maar liever niet weten. Hè? Nee. Dus laat hem maar zitten. Maar het gaat erom dus dat ze wel degelijk afgodsbeelden meedroegen. Dat staat er ook, hè? Uw beelden. En dan die gij uzelf gemaakt had. Uw beelden die gij uzelf gemaakt had. En Kiyun of Kewan wordt dan uw stergod, uw sterrengod. En dat is inderdaad Saturnus, dus laat me zitten. Als ik er dieper op inga, wordt een taalkundige kwestie en we worden er geen klap wijzer van. Dus ik laat het maar voor wat het is. Het idee is gewoon, zij droegen andere goden mee. En als het Saturnus is, en als het zelfs twee keer Saturnus is, weet je gewoon waar het om gaat. Het doet er niet toe welke god het is, want het is altijd van de duivel. Want de afgoden, dat weet u, omdat het in het Nieuwe Testament staat, dat zijn demonen en dat is personeel van Satan. Wat de heidenen, de afgoden offeren, offeren zij aan demonen. Dat zijn helemaal geen goden overigens. Maar ze worden als zodanig door de mens erkend. Ze bestaan wel overigens. Nou goed, boze geesten heten ze meer in het algemeen. Maar via die lui kom je altijd bij de Satanas terecht. De overste van de macht der lucht en wat er maar is. En ik denk dat die hier genoemd wordt met wat termen die hun bekend geweest zullen zijn. Dus ook al dienden ze de Heer, ook al zou dat zo geweest zijn in de woestijn, wat hier dus in deze samenhang even wat twijfelachtig is, dan nog dienden zij daarnaast andere goden. En dus de Heer zegt, ja, dat schiet zo niet op, ik maak hier een eind aan. En dus staat er, daarom, ook nog even, die gij uzelf gemaakt had, alsof beelden uit de hemel vallen. Nou ja, dat heeft men later uitgevonden, dat beelden uit de hemel vallen, dat weet ik wel. Want dan hoef je niet meer te zeggen dat je het zelf gemaakt hebt. Hè? Want het is toch een beetje gênant dat je moet zeggen dat je die God die je dient, dat je die zelf gefiguurzaagd hebt. Hè? Of is het figuur gezaagd, dat weet ik nooit helemaal zeker. Daar zal ik onder de stofzuiger over nadenken. Gekleid. Dat gebeurt dus niet. Zo kan hij wel weer. Goed. De Bijbel spot daar ook altijd mee. Hè? Die afgoden, die hebben jullie zelf gebreid. Ergens in Jesaja staat, je hebt een boom, je kapt hem om. En van het ene deel van het hout maak je brandhout. En dan ga je lekker bij warmen. En van het andere maak je een beeldje en dan zet je op de schoorsteenmantel. Brandhout, dit was ook brandhout. Goedenavond. Vers 27. Daarom zal ik u lieden gevankelijk wegvoeren. Dat wil zeggen in de gevangenis voeren. Maar het is de ballingschap, dat is hetzelfde in het Hebreeuws altijd. Hè. Daarom zal ik u lieden gevankelijk wegvoeren. Ver boven Damascus heen. Ze waren al min of meer langs Damascus gekomen. Maar ze zullen weer langs Damascus verdwijnen. Eigenlijk, ze worden teruggevoerd naar Mesopotamië. Want Assur, zowel als Babel, is gewoon Mesopotamië. Assyrië denken we aan een noordelijker plek, omdat Nineveh wat noordelijker lag. En bij Babylonië denken we aan wat zuidelijker, omdat de stad Babel wat zuidelijker lag. Maar het is gewoon het twee-stromenland. En in een vreemde taal is het twee-stromenland Mesopotamië. Hè? Maar daar waar kwam Israël oorspronkelijk ook vandaan. Ja, Abraham, ja, uit Ur der Galdeën namelijk. Der Galdeën land, dat is wat het is. En daarheen zouden ze ook weer verdwijnen. En vandaar dan ook dat toen uiteindelijk in de tijd, laat ik zeggen, van de Babylonische ballingschap een einde gemaakt werd aan het koningshuis. Dat wil zeggen aan het koningschap van het Davidische koningshuis. Toen werd het koningschap, met name over Jeruzalem, teruggegeven aan Babel en dus aan de koning van Babel. En het was toevallig Nebukadnezar. En dus de hele reden waarom een man als Nebukadnezar in korte tijd een heel wereldrijk op kon richten. De Heer was met hem. En toen hij dus zei, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb, zei de Heer, nou. En toen kreeg hij ze wel even tegen weer, hè? Nou goed. Ja, zo is dat, hè? En vandaar dat die reeks van wereldrijken dan in Daniël dus ook begint met Babel. En vandaar dat het ook eindigt met Babel. Als een oordeel komt over de volken der aarde, is het weer uiteindelijk, in hoogste instantie, maar daarmee uiteindelijk, over Babel. Letterlijk. Nou ja, goed, vroeger maakte men zich druk over de vraag of dat wel zo zou zijn, dat een Joodse staat zou hersteld worden, ook in ongeloof eventueel, rondom Jeruzalem. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel andere Bijbelse landen hersteld zijn geworden in volstrekt dezelfde tijd. En niet alleen levert Jeruzalem in onze dagen al heel lang grote problemen op, maar Babel ook, hoor, want dat is Irak, hè. Nou goed. We hebben het daar nog wel eens over, denk ik. Maar Israël zal weggevoerd worden. Ver boven Damascus heen. Zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen. En wat ik er altijd bij zeg, bij die uitdrukking, nou soms vergeet ik het, maar nu niet. De term God der Heerscharen, in het Nieuwe Testament heet dat dan Jehovah Zebaot. Dan is dat Zebaot niet vertaald, omdat het Hebreeuws was. En dan komt het midden in de Griekse tekst te staan. Maar het is hetzelfde, Jehovah Zebaot, of de Heere Zebaot, ofwel de God der Heerscharen, de Heere der Heerscharen. Die term, die houdt in dat de Heer niet alleen maar de God is van Israël, maar ook der heidenen. Aangeduid als de Heerscharen. En God zegt, ja, ik heb over die heidenen ook wat te vertellen, en dus kan ik die heidenen ook gebruiken om over jullie een oordeel te brengen. Het is meestal niet zo gunstig, hoor, als de term heren der heerscharen gebruikt wordt, terwijl de Heer tot Israël spreekt. Dat is niet anders dan een dreigement. Want de Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen. En hier wordt dus de ondergang aangekondigd van het tienstammenrijk, maar als u het mij vraagt via de noemen van de dag des Heren, die toen echt niet begonnen is in de dagen van het Assyrische Rijk, wordt dus ook de ondergang aangekondigd van de tienstammen in de dagen van de wederkomst van Christus. Waarom ook niet? U mag verwachten dat nadat het eerst de Joodse staat aan de beurt is geweest in de 70ste week van Daniël, dat daarna meteen de tienstammen aan de beurt zijn. Eerst Israël namelijk. Kan ook moeilijk anders, want voordat de overige volkeren aan de beurt zijn, zouden er toch eerst 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël uitgezonden worden om als dienstknechten van God en dus om het evangelie te prediken. Dan moeten toch eerst die 10 stammen op een of andere wijze gelokaliseerd zijn. Op zijn minst. Maar eigenlijk, die moeten officieel dan ook tot bekering gekomen zijn. Maar waar het bij de Joden slechts gaat om één overblijfsel, gaat het bij de 10 stammen dus ook over één overblijfsel. Hebben we die nog? Nou ja, je moet natuurlijk begrijpen dat we niet praten over de gemeente van nu en de opname van de gemeente. Die is dan al lang geweest. Dus dan heb je ongelovige 2 stammen, de Joodse staat, maar je hebt ook de ongelovige 10 stammen, want voor zover de gelovigen waren, zijn ze opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, of hoe het maar heten mag. Het hele verhaal begint van voren af aan. Alsof overnieuw, vanaf het allereerste begin, het evangelie gepredikt moet gaan worden. En dat is ook zo. Eerst door de 2 getuigen, in de 70ste week van Daniël, en in Jeruzalem, maar daarna, naar ik aanneem, door gelovigen uit de Joden aan de 10 stammen van Israël. Met als resultaat dan inderdaad een overblijfsel uit de 10 stammen en daaruit de verzegeling van de 144.000. Beslot heeft men voor die hele dag des heren 33 jaar de tijd, vanaf de verschijning van de heren op de Olijfberg en de verwoesting van Jeruzalem, tot aan de ondergang van Babel. Anderen horen liever Armageddon, maar ik noem het liever de ondergang van Babel. Beslot, Armageddon wordt als zodanig maar één keer in de Bijbel genoemd, dat weet u, hè? In Openbaring. Dus zo voor de hand ligt die term weer niet. De ondergang van Babel en daarmee dat wereldrijk, dat wordt op vele plaatsen in de Bijbel genoemd, niet alleen in Openbaring, maar ook in het Oude Testament. Wat nog niet vervuld is. Dus ik noem het liever de ondergang van Babel, want die heidense legers, om zo te zeggen, die hun ondergang tegemoet gaan in het dal van Megiddo, om zo te zeggen, bij Tel Megiddo, dat zijn de legers van Babel. Want ze komen van over de Eufraat en vanuit de opgang der zon, dat wil zeggen vanuit het oosten. En ik zeg altijd niet over de Ganges, want er staat er nu, er staat over de Eufraat, dus daar ben je in Babel. Klopt precies. En dan, die legers komen erom en de Heer zou een vuur zenden in Babel. En de stad zou verbranden en in de grond verdwijnen en zoiets. Hè? Gelijk Sodoma en Gomorra en hoe ze het maar heten. Goed, daar gaan we verder niet op in. En zo komen wij in hoofdstuk 6. Wee de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria. En hier wordt dus niet alleen gesproken over 10, maar ook over 2 stammen, want Sion is een naam van Jeruzalem. Strikt genomen zou het de naam zijn van een berg, maar daarmee wordt niettemin heel Jeruzalem aangeduid. Wee de gerusten te Jeruzalem dus en de zekeren op de berg van Samaria, waarbij gerusten en zekeren synoniemen zijn. Ze zijn vol van zelfvertrouwen, ze voelen zich veilig. Er kan niks gebeuren, het gaat ze voorspoedig. En Sion staat dus voor 2 stammen en Samaria staat voor de 10 stammen van Israël. Die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volkeren. Daar worden kennelijk de leidslieden van deze beide koninkrijken mee aangeduid. Want er staat achter, en tot de welke die van het huis Israëls komen. Zodat hier de leidslieden van Sion en Samaria worden aangeduid specifiek. En de eerstelingen der volken, dat lijkt me duidelijk, Israël heeft eerst geboorterecht onder de volkeren der aarde. Ik moet er alleen aan toevoegen dat het is op grond van geloof. Maar niettemin, dat is wat de uitverkiezing van Israël eigenlijk, in wezen bedoel ik dus, inhoudt. Israël is verkoren, van Gods wegen uitverkoren, tot dit eerstgeboorterecht onder de volkeren, opdat het koninkrijk dat hij zou bouwen, dat God zou bouwen, een Israëlitisch koninkrijk zou zijn, om zo te zeggen. En dat maakt de Israëlieten tot een volk van koningen, maar ook tot een volk van priesters, want het zou een priesterlijk koninkrijk zijn. Zo ook aan het hoofd staan van de godsdienst. En dus eerst geboorterecht. Israël is mijn zoon, weet u wel. En meer specifiek, Efraïm is mijn eerstgeborene, want wat die twee betreft staan de 10 stammen voor op de stam van Juda. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar er staat dat het hen gezegd wordt, gaat over naar Kalne en ziet toe. En gaat vandaar naar Hamat, de grote stad, of gewoon de grote. En trekt af naar Gat der Filistijnen. Kalne en Hamat liggen allebei in het noorden, in het buitenland wel te verstaan. Kalne is in het noorden van Syrië. En Hamat ligt in het noorden van Mesopotamië. Kennelijk grote steden uit die dagen. En daarna trekt af naar Gad der Filistijnen. Dat is dus niet naar het noorden, maar naar het zuiden. Zoals men ook aftrekt naar Egypte. Dat is naar beneden. Namelijk naar het zuiden. En optrekken is altijd naar het noorden, dat weet u, hè. Maar goed, men zal naar die drie steden kijken en zich afvragen of zij beter zijn dan deze koninkrijken, deze twee koninkrijken van Sion en Samaria. Het noordelijke en het zuidelijke rijk van Israël, om zo te zeggen. Of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpalen groter dan uw landpalen. Nou weet ik daar eerlijk gezegd niet het antwoord op. Of ze nou al of niet groter zijn. Maar waarschijnlijk is de vraag alleen naar het, of er verschil is. En de gedachte achter het vers lijkt mij te zijn dat men tot de conclusie moet komen dat Israël toch zoveel ook niet voorstelt. Ongeacht of Israël nou kleiner is of groter is dan die andere volkeren, gaat erom dat het toch goed met elkaar te vergelijken is, zodat die positie van eerstelingen enzovoort, van eerstgeborenen, die zogenaamde vooraanstaande positie van Israël in de praktijk niks betekent. En dat de Israëlieten dus helemaal ook geen reden hebben om zich zo veilig te voelen tussen die overige steden dan wel koninkrijken. Dat is de strekking van het gedeelte. Met andere woorden, er is geen reden om gerust te zijn. En terecht natuurlijk, want vanuit het noorden zal de vijand, die trouwens nooit benoemd wordt in dit boek, maar vanuit het noorden zou de vijand komen, Assur. Gij, vers 3, die de boze dag verre stelt en de stoel des gewelds nabijbrengt. Waarbij onder de boze dag blijkbaar verstaan wordt die dag die hiervoor genoemd is. De dag des Heren, die enkel duisternis is en dus boosheid, die oordeel zal brengen. Want oordeel wordt in de Bijbel aangeduid als het boze of het kwade eventueel. Vandaar dat je inderdaad in de Bijbel kunt lezen dat God zegt, ik schep het kwade. Sommigen maken daar dan van, ongehinderd door enige kennis van zaken en aangemoedigd door een grote arrogantie, dat er staat, God schept de zonde. Alsof dat überhaupt zou kunnen, want zonde kan niet geschapen worden, per definitie niet. Tegenovergestelde wel. Heb je dat nog? Maar God schrijft wel dat oordeel, hij zou een oordeel brengen. Maar goed, maar de boze dag is dus de dag des Heren, zo van, die stellen jullie ver voor je, je denkt dat duurt nog heel lang. Daar hebben ze ongetwijfeld gelijk in, maar het oordeel zou al komen voordat die boze dag komt, die dag des Heren komt. Die heb je toch, hè? Niet pas 2000 na Christus of zoiets, ongeveer, maar 720 voor Christus. Ongeveer. En dat maakt een aanzienlijk verschil. Gij die de boze dag verre stelt, zo van jullie denken dat hij nog lang niet aanbreekt. Of je wil er niet aan denken. En de stoel des gewelds nabij brengt, waaronder verstaan wordt een rechtspraak niet van Gods wegen, maar van henzelf. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat die rechtspraak niet deugt, dat is in hoofdstuk 5 trouwens aan de orde geweest. Vers 10 en vers 11, waar staat dat? En dat heet hier dan de stoel des gewelds, dat is de rechterstoel dus eigenlijk. Maar dat is hun eigen rechtspraak. De boze dag is de rechtspraak van de Heer. Die stelt men ver weg. En dus krijg je automatisch die andere zin met de stoel des gewelds. Jullie eigen rechtspraak is dus nabij. En daarmee actueel. Onrecht dus, daar gaat het in de eerste plaats om. En daarmee afwijking van het recht, namelijk primair het woord van God uiteraard. Vers 4. Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, de divan is met ivoor beslagen dan wel bekleed. Dat is het, hè? Want elpenbeen is ivoor. Ik weet nooit of ik het erbij moet zeggen nog. Maar dat is wat het is, hè? En weelderig zijn op hun koetsen. Dat is een synoniem voor bedsteden. lichtbanken, zitbanken, weet je veel wat. En eten de lammeren van de kudde en de kalveren uit het midden van de meststal. Zal u misschien toch niet verbazen dat de klassieke commentaren zeggen dat het hier gaat om dat die Israëlieten alle dagen vlees aten. Terwijl normaal gesproken doe je dat alleen op de zon- en feestdagen, zal ik maar zeggen. Ja, dat zeg ik dan met een grijns. Maar in onze dagen eet iedereen, die eet alle dagen vlees toch of niet, hè? Hè? Nu durven we niet meer. Nee. Maar het wordt als decadent beschreven eigenlijk in de Bijbel, hè? Nou goed. Die op het geklank der luid kwinkeleren. Kwinkeleren. Ik weet niet wie het verzonnen heeft, hoor, dat woord. Het schijnt te betekenen, maar dat weet ik niet zeker. Het schijnt te betekenen improviseren. Maar dat is een heel eenvoudig 1-2'tje, want het tweetje staat erachter. Namelijk, en bedenken zichzelf instrumenten der muziek. Dus dan wordt het eerst de muziek bedenken en daarna bedenken ze zich ook nog instrumenten der muziek. Nou ja, dat is onze dagen toch of niet? Gelijk David, in de zin van ze denken dat ze aan David gelijkgesteld kunnen worden. Ze doen als David, maar het haalt er niet bij. Het is uiteraard allemaal negatief bedoeld, maar het is wel cultuur. En het is kunstzinnig en het is creatief. Maar de Heer zegt, wat heb ik eraan? Wat moet ik ermee? Als jullie niet naar me luisteren, zie? Dan wordt het leeg. Ja, dat was ik een klinkende cymbaal heet dat, ja. Een cymbal, een bekken. Heet het vrije geluiden tegenwoordig? Oh, gaat het daarover, denk je? Oh, nou ja. Vooruit maar. Vers 6. Die wijn uit schalen drinken. Het schijnt dat bedoeld zijn schalen die ook voor de eredienst gebruikt worden. Dat zijn lastige dingen hoor, om dat na te gaan. Ik denk dat het gewoon betekent, niet uit zo'n klein, dat is nog een groot glas voor wijn eigenlijk. Maar uit grote kannen. Dat wil zeggen in grote hoeveelheden. Dat lees ik er in de eerste plaats in. Of het inderdaad schalen zijn die eigenlijk bestemd zijn voor een of andere eredienst, dat zou best wel kunnen, dat weet ik niet. Daar kennen we ook voorbeelden van, hè. Was het niet die Belsa, dank je, want ik kon zo gauw niet op die naam komen. Op mijn leeftijd lukt dat niet meer. Maar goed, Belsazar die de schalen liet halen van de tempel uit Jeruzalem. En die daar een feestmaal mee aanricht en toen verscheen dat dat handschrift op de wand. Meneer Tekel, Ufarsim. Ja, Ufarsim. Goed, en werd kwam dus het oordeel. Diezelfde nacht nog trouwens. Hè? Dezelfde nacht werd Belsazar gedood. Hij zal er weinig van gemerkt hebben, denk ik, soms. Ja. Heeft hij geen kater gehad, nee. Dat is een goeie. Was hij slap in de, hij werd slap in de knieën, ja, dan kan ik voor de drank. Ja. Oké. Die wijn uit schalen drinken en zich zalven met de voortreffelijkste olie. Men heeft mij verteld dat die terminologie eigenlijk betekent dat men de voortreffelijkste olie versmeert. Dat wil zeggen niet gewoon maar zalven, maar ongewoon in grote hoeveelheden. En dan krijg je een aardig parallelisme. Dat wil zeggen, men drinkt wijn in grote hoeveelheden en men gebruikt die olie ook in grote hoeveelheden. Nou ja, iedereen weet ervan, dat gebeurt in onze dagen ook. Hè? Huh? Maar het wordt beschouwd als een uitbeelding van overdaad, van luxe. En daarmee ook van wat in vers 1 stond, veiligheid. Want zeker in de Statenvertaling betekent veilige. Het is het Duitse sicher, namelijk veilig. Ze voelen zich veilig en gerust. Maar goed. Maar zij bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. De ondergang van Jozef, want dit misbruik, zoals het hier beschreven wordt, wordt kennelijk door de profeet, en dus door de Heer moet ik zeggen, beschouwd als een uitdrukking van, laten we zeggen, verloedering. Dat wil zeggen, het gaat alleen maar om de buitenkant, het gaat om uitwendige dingen, om zichtbare dingen, maar inwendig, in wezen, deugt er niks van en gaat zo'n volk dus te gronden. Dat is wat het is. Hè. En ik kan het rustig zeggen, want dat, in de geschiedenis vind je precies hetzelfde terug. Daar is het hele Romeinse Rijk aan kapot gegaan. Hè, het is met zwaard opgebouwd, maar daarna is het aan decadentie te gronden gegaan. En dat gebeurt altijd, gebeurt met alle beschavingen, zogenaamde beschavingen, komen tot ontwikkeling en daarna keert er wel het schip. Ik bedoel, het wordt veel te groot, verliest aan inhoud, wordt allemaal show en het valt vanzelf in elkaar. Nou ja, vanzelf. Maar dat is wat gebeurt en dat wordt hier aangekondigd over de 10 stammen. In verleden als ook in heden, of anders zeg ik in de toekomst. Maar ja, die is zo ver weg niet meer. Men bekommert zich niet over de verbreking van Jozef. Let op dat hier dan toch weer beperkt wordt tot de 10 stammen. Nadat toch even de 2 genoemd zijn, wordt het toch weer Jozef. En dan daarom, net als aan in 5 vers 27, daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan. Nu niet als tijdsaanduiding, maar als de logische conclusie uit het voorafgaande. Dat is ook nu. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan, weggevoerd worden, onder de vorsten die in gevangenis gaan. Dat wil zeggen, het hele volk gaat in de gevangenis, maar die leidslieden, want die werden in de eerste plaats toegesproken. En dat zijn per definitie altijd de rijken. Dat weet u ook langzamerhand en dat werd ook beschreven hier. Maar ze zullen voorop lopen, ook als het volk in ballingschap wordt weggevoerd. Ze zijn toch de voorsten, de leidslieden. Ze mogen voorop lopen naar een ondergang. Kortom, het banket dergenen die het gelag dergenen die weelderig zijn, zal wegwijken. Dat wil zeggen, dan is het uit met het banket en de pret. Of ken je dat liedje niet? Want dan legt de vrouw de slinger onder het bed. Ken je niet? Nou, oh. S'avonds om 10 uur is het uit met de pret, want dan legt de vrouw de slinger. Over de olieman, die een fortje opgedaan had. Ken je die niet? Dus dat is nou cultuur, maar ja, dat, maar goed. Dan, ja, goed. Een oordeel dus. Vers 8. De Heer heeft gezworen bij zichzelf. Spreekt de Heere, de God der Heerscharen. Zoals in Hebreeën 6 staat dan, omdat er niemand was die meerder is dan hij, zwoer hij bij zichzelf. De Heere heeft gezworen bij zichzelf, ik heb een gruwel van Jacobs hovaardij. Dat wil zeggen, hoogmoed eigenlijk. Nou is het weer Jacob, dus dan vraag je je af, is het nou 10 of ook 2. Maar ja, Jozef was de eerstgeborene van Jacob, dus het kan heel goed dat ook onder Jacob hier toch specifiek de 10 stammen wordt bedoeld. Hè? Ik heb een gruwel van Jacobs hovaardij, afgezien van dat de Bijbel uitgebreid spreekt over de hovaardij, namelijk de hoogmoed van het Joodse volk. kan je er dus met gemak rustig in betrekken op basis van andere schriftgedeelten. Ik heb een gruwel van Jacobs hovardij en ik haat zijn paleizen. Daarom zal ik de stad en haar volheid en al wat erin is dus overleveren. Aan de heidenen namelijk en in de ballingschap. Het wordt dus hier twee keer achter elkaar gezegd. Eerst in vers 7, daarna in vers 8. Daarna vers 9, en het zal geschieden, dit is een moeilijk verhaal. Het zal geschieden, zo er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn. Waarna je afvraagt, hoezo 10? En die is makkelijk. Want het gaat over de 10 stammen, toch? Ja. Zo er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen. Je kan het meteen op het hele volk toepassen. En de naaste vriend, dat is een lastig vers. En de naaste vriend, andere vertaling zegt, en de oom. Maar dat is gewoon de geliefde. En dat is hier vertaald met naaste vriend, maar het kan ook oom zijn. Vandaar dat nogal wat dames trouwden met hun geliefde, het was hun oom. Onder de aartsvaders was dat redelijk gebruikelijk. He? Ja. En de naaste vriend zal een ieder van die opnemen, of die hem verbrandt. Dat schijnt ook diezelfde naaste vriend te zijn. Want die lijken worden geruimd. Daar gaat het nu over, hè. Er zijn 10 mannen in een huis zijn gestorven. En de naaste vriend, wie anders? De best man. Zal in ieder van die opnemen, eventueel verbranden. Niet dat dat een normale lijkbezorging is, maar als je het in je eentje moet doen, is het wel de snelste methode. En in veel gevallen is het ook verstandig om te doen, vanwege besmettingsgevaar, laat ik het maar eenvoudig zeggen dan, hè. Om de beenderen uit het huis uit te brengen, dat wil zeggen het lijk, want dat heet in de Bijbel altijd de beenderen, hè? Het gebeente. Dat is wat het laatste van het lichaam overblijft, maar het is een normale aanduiding voor heel het dode lichaam. Om de beenderen uit het huis uit te brengen en zal zeggen tot dien die binnen de zijde van het huis is, zijn er nog meer bij u? Eigenlijk is gewoon, daar is er nog iemand? Eventueel nog in leven, men komt zoeken naar overlevenden, toch? Lijken ruimen, en is er nog iemand? En hij zal zeggen, niemand, dan zal hij zeggen, zwijg, want zij waren niet om des Heeren naam te vermelden. En dat is het moeilijkste gedeelte van het vers. Ik weet het ook niet, maar het schijnt zo te zijn dat die lijkverbranding of lijkbezorging, of hoe je dat dan maar noemt, Dat beschouwd wordt als een religieuze aangelegenheid, dan wel een die gepaard gaat met allerlei magie en zo. Dat is van oudsher inderdaad altijd het geval. Bij ons ook nog, want wij maken er toch ook altijd een toestand van, oh mensen. Jongen. Nee, niet dat ik er bezwaar tegen heb. Ik stel het alleen vast. Het is een heel gedoe, altijd. En als je mij vraagt, is het magie? Dikwijls. Nee, even niet rechtstreeks mee van doen. Nee, het is oneervol naar Bijbelse maatstaven als er een lijk verbrand wordt. Maar ja, er zijn ook hele volkeren waar dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar naar Bijbelse maatstaven is het oneervol. Vandaar dat soms lijken alsnog opgegraven worden en alsnog verbrand worden. Om ze nog een schop na te geven. Daar voelen ze niks van. En dan heb je toch een beetje een beeld van, een voorbeeld van die magie die ermee gepaard gaat. Hè? Ceremonieën, laten we het dan maar zo noemen. Hè? En bij die gelegenheid, bij het ceremonieel zou gezwegen moeten worden. Dat wil zeggen, die verstoor je niet met geluid. Dat kan de pan breken, is het idee. En al helemaal zou men de naam des Heren er niet bij gebruiken. Want die heeft er verder niks mee van doen. Dat is wat hier staat. En als u een betere verklaring hebt, hou ik me aanbevolen. En het idee is ook dat die mannen gedood zijn geworden of doodgestorven zijn, omdat ze de heren niet dienden. Waarom zou je de naam des heren gebruiken als hij ze begraaft of verbrandt of wat dan ook? Dus, en dus niet 1, 2, 3 in Gods naam. 1, 2, 3 wel, maar die heb ik geleerd van een ketelbinky. Maar dat doet er ook niet toe. Jullie kennen je liedjes toch niet, schijnt het. Die wel? Vers 11, want ziet, de Heere geeft bevel en hij zal, dat wil zeggen, de Heer gaat een bevel geven, zal bevel geven, staat op het punt om dat te doen, is het idee. Ziet, de Heere geeft bevel en hij zal het grote huis slaan met inwatering en het kleine huis met, zal hij slaan met spleten. Dan regent het ook in, denk ik. Dat heet inwatering, dan leert u er nog eens een woord bij. Andere vertaling zegt, hij zal het grote huis in puin slaan en hij zal het kleine huis slaan tot splinters. Weet ik veel. Ik weet niet hoe dat tot stand komt. Daar kan je wel in verdiepen, maar dat is taal, dus dat zegt mij niet zoveel. Dat er oordeel komt over beide huizen, dat lijkt me duidelijk. Het lijkt mij trouwens ook dat het grote huis gewoon de aanduiding is van heel het tienstammenrijk. En het kleine huis, aanduiding van het tweestammenrijk. Het huis Israëls. Vers 12. Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Wie is er mee geweest naar Petra? Dan weet je dat, hè? Dat doen ze niet. Die beesten lopen daar ook liever niet. Kunnen daar ook niet lopen. Glijden alle kanten op. Je kunt er een paard beter niet komen op een steenrots, want die beesten glijden weg. Dan moet je een ezel hebben. En als die niet sterk genoeg is, dan moet je een muilezel hebben. Dat kan nog net, een mule. Die zijn in de bergen heel goed, sterk. Ja. Maar paarden rennen niet op de steenrots. Dat is tegen de reden, om zo te zeggen. Volgende zin. Zal men ook met runderen ploegen? Ja, ik denk het wel, want daar gebruiken ze runderen voor. Dus een rund voor de ploeg. Laatst kwam ik tegen dat het zo eigenaardig is dat de Engelsen zo'n vreemd woord hebben voor paard. Het heet een paard, een peert en wat het maar is, maar de Engelsen is een horse. Waar komt dat woord in vredesnaam vandaan? Het antwoord is, horse betekent eigenlijk, dat is Hebreeuws, betekent eigenlijk ploegen. Dus een horse is een ploeger. Maar dat is absurd, werd erbij verteld, want een paard hoor je niet te laten ploegen. Dat doe je met een rund. Dat doe je met een os. Dat doe je niet met een paard. Het zijn alleen die gekke Engelsen die dat doen. Maar wat zij een paard noemen, noemen ze dus in werkelijkheid een ploeger. En zo is het toch weer herleid naar het Hebreeuws. Vond ik wel aardig. Maar zal men met runderen ploegen? Ja, het lijkt me wel. Hoe het precies in elkaar steekt, weet ik niet. Maar de alternatieve vertaling luidt, zal men met runderen de zee ploegen? En hoe dat woord zee erin komt, ik kan het u wel ongeveer uitleggen. Het komt gewoon doordat dat Hebreeuws, dat zijn medeklinkers. Alleen maar medeklinkers. En die worden tamelijk aan elkaar geschreven van oudsher. En de vraag is maar waar het ene woord ophoudt en het andere woord begint. En als je dat op een andere plek doet, dan krijg je het woord zee erbij in. Dat is het eigenlijk. En die lijkt me voor de hand te liggen. Want dan is het antwoord op de eerste vraag, zullen ook paarden rennen op een steenrots? Nee. Zal men met runderen de zee ploegen? Nee, natuurlijk niet. Je ploegt het land. Kortom, dat is onredelijk. Dat is tegen de reden, tegen de logica. Waar nou volgt? Want gij lieden hebt het recht in gal verkeerd. In bitterheid is de eerste opvatting. De tweede is in gif. Want van oudsher in de Bijbel in elk geval staat bitterheid gelijk aan gif. Niet omdat alles wat bitter is ook inderdaad giftig is, maar veelal wel. en dus wordt het onderscheid niet gemaakt. Gijlieden hebt het recht in bitterheid, gif, dat de dood brengt, verkeerd, vervangen, veranderd, en de vrucht der gerechtigheid, maar dat is hetzelfde als recht gewoon, de vrucht der gerechtigheid hebt gij verkeerd in alsem, maar dat is volstrekt synoniem met gal. Alsem, eveneens bitterheid. Dus er staat twee keer hetzelfde achtereenvolgens. En de gedachte is een eenvoudige, namelijk paarden rennen op een steenrots. Nee, dat is volstrekt onlogisch, dat kan niet. En je kunt ook niet de zee ploegen met runderen. En je kunt ook niet het recht in gal verkeren. En als je het toch doet, als je denkt dat je met dit soort recht een staat, een land, een volk kunt bouwen, met onrecht dus, dat is een misverstand, dat kan niet. Dat is net zo onredelijk, dat kan niet blijven bestaan. Hebben jullie dat? Als er geen rechtspraak meer is, dan valt een land uit elkaar. Valt het niet te besturen, kan het dus ook niet stand houden. Gewoonlijk wordt het dan een prooi van de omliggende vijanden die altijd op de loer liggen. En bovendien, dan krijg je ook meteen vijanden, want je wordt een prooi. Dat is net als in de dierenwereld. Zodra een dier zwak is, heel dikwijls loopt het er dan niet op uit dat hij langzaam doodgaat. Maar meestal wordt hij voordat hij doodgaat gegrepen door een of andere roofdier. Zo werkt het. En dat is onder de volkeren precies hetzelfde het geval. Daarom moet een land sterk zijn. Nee, ja, vooral in dit soort dingen, in rechtspraak, maar ook militair geldt precies hetzelfde. Als een land zich niet verdedigen kan, wordt die gegarandeerd de prooi van een of andere grote vijand. Zo werkt dat, hè? Vers 13. Met andere woorden, dit land is zwak. Het lijkt heel wat, maar in werkelijkheid is het zwak. Het mag dan rijk zijn, mag er aan de buitenkant fraai uitzien, maar van binnenuit gaat het ten gronde. En voor het ten gronde gaat, maakt de heer de rent aan. Of anders gezegd, voor het ten gronde gaat, zal het veroverd worden, in dit geval door Assur. Het kan zo niet voortbestaan. Gij die blij zijt over niets. Een nietig ding. Gij die zegt, hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen verkregen? Nou is het allemaal nog te verklaren, zoals het zo staat. Gij die blij zijt over niets, dat wil zeggen ze zijn blij en gerust en zeker voelen ze zich, terwijl daar geen grond voor is. Dat wil zeggen, er is niets waar dat op gebaseerd is. En je kunt ook zeggen, hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen verkregen, waarbij hoornen de betekenis heeft van heerlijkheid, rijkdom, uitstraling. Heb ik zaterdag besproken, geloof ik even, in de gauwigheid. Mozes kreeg hoorntjes. Ja, Mozes straalde licht af, maar dat is hetzelfde. Hè? Vandaar dat Mozes wordt uitgebeeld met twee hoorntjes op zijn hoofd. In de Rooms-Katholieke traditie. Maar in werkelijkheid zijn gelaat straalde. Maar het is hetzelfde woord. En zo kan men hoornen verkrijgen en dus heerlijkheid uitstralen is het idee. Dat zou zo kunnen. Het alternatief is, gij die blijde zijt over Lodabar. Want dabar is woord of een ding. En lo is lauw. Dat wil zeggen niet. Lauwloenen, ja. Ja, lauwloenen sloot. Ja, maar goed. Dus wordt het Lodabar, maar het kan ook een plaatsnaam zijn. Dus gij die blijde zijt over Lodabar met een hoofdletter, en hebben wij ons niet door onze sterkte Karnaim verkregen. Dat zijn horens, van keren, hoorn. Maar het kan ook een plaatsnaam zijn. En dan is het de verwijzing naar een gebeurtenis of gebeurtenissen twee, die wij niet kennen, maar het idee is dan dat Israël ooit Lodabar en ook Karnaim veroverd heeft aan de oostzijde van de Jordaan. Dat moet dan ongeveer in die tijd geweest zijn en zij vinden dat een geweldig wapenfeit, en beroemen zich erin. Dat zou ook kunnen. En misschien is het wel allebei de bedoeling. Meestal is dat zo, hoor. Want lodabaar betekent toch dat je staat, maar het stelt niks voor. Dat is wat het betekent. Dan heette het waarschijnlijk Niemendal of zoiets, de dorpen. Niemendal.
Staat niks.
Staat niks. Staat niks, ja, oké, als je het letterlijker wil hebben. Goed, zoiets. Vers 14. Want ziet, ik zal over uw lieden, o huis Israëls, een volk verwekken. Zoals ik al zei, het wordt niet met name genoemd, maar het is Assur. Spreekt de Heere, de God der Heerscharen, die zullen uw lieden drukken, in de zin van verdrukken uiteraard, en een kopje kleiner maken, onderwerpen, zullen zich boven u stellen, drukken, vooruit. Vandaar men komt te Hamat tot aan de beek der wildernis. Hamat ligt, was al genoemd, zei ik al, ligt in het noorden van Mesopotamië. Het werd in vers 2 al genoemd. Dat was dus het noorden. Maar het schijnt in die dagen de uiterste grens van Israël geweest te zijn, van het tienstammenrijk. Tijd van de grootste uitbreiding van het rijk. Dus vanaf het noorden tot aan de beek der wildernis. Daar zijn twee opties voor. Dat woord wildernis is Araba. Dat woord dat wij inmiddels zo goed kennen. Ngaraba. Dat wil zeggen, dit kan gewoon zijn Wadi Araba. Dat is dus in het verlengde van de Dode Zee naar het zuiden. Noorden van de Dode Zee hebben de Jordaan. Stromen van noord naar zuid en zuidelijk van de Dode Zee heb je Wadi Araba, stromen van zuid naar noord naar de Dode Zee in. Dan ben je dus in het zuiden van het land. Dat zou kunnen dat het daarop slaat. Dan heb je dus van noord naar zuid. Het hele land zal onderworpen worden, veroverd worden. Het alternatief is, naar het schijnt, dat men Araba vertaalt met wilg. Een wilg, dat kan, dat heb ik ook al eens een keer uitgelegd, niet zo lang geleden. Want het woord Araba komt eigenlijk van vlechten, breien, mengen. En aangezien men wilgetakken van oudsher gebruikt om ermee te vlechten, meestal breidt men er een huis van, of zoiets. Je vlecht het in elkaar, bestrijkt het aan met klei en dan heb je een huis, een muur, wat het maar is. En in Nederland maken we er zinkstukken van, hè? Om de dijken te versterken. Vlechtwerk, daarom kweken wij wilgetenen. Er worden nog steeds voor het vlechtwerk gebruikt. En daarom heet een wilg ook een Araba. Dan zou dit de Wilgenbeek zijn op de zuidelijke grens van Moab. Zo tussen Moab en Edom zou dat dan moeten zijn. De Wilgenbeek staat op elk atlas. Als die tenminste het Nederlands is, de Wilgenbeek. Of dat zo is, weet ik niet. Of het daarop slaat, want het lijkt me toch een beetje sterk, want dan ben je in Moab. Het gaat hier over Israël. Wij kennen in verband met Israël de uitdrukking van Dan tot Beersheba. Dan was ooit de meest noordelijke stad en Beersheba de meest zuidelijke. Maar het land is nog wel eens groter geweest en kleiner geweest. En ik heb de indruk dat het hier ook gewoon gaat over van noord tot zuid. En dus van Hama tot Wadi Araba, waarom niet? En verder weet ik het niet. Kan allebei zijn. Ik moet er meteen aan toevoegen dat die uitdrukking van Hama tot de Wilgenbeek, of wat er me wezen mag, natuurlijk moeilijk van toepassing is te brengen op 10 stammen in onze tegenwoordige tijd, want die wonen daar niet. Dus dat maakt het wat lastig. Kortom, het is blijkbaar van toepassing op het Israël zoals het in die dagen bestond. Maar het is ook daadwerkelijk zo gebeurd. Maar neem niet weg dat we over deze gebeurtenissen heen geconfronteerd worden met de dag des Heren, waarin de Heer een oordeel zal brengen over 10 stammen van Israël, maar die wonen niet in Canaan. En die plaatsaanduidingen, die kunnen dan dus niet. Maar voor de rest, dat meen ik serieus, vind ik het verbijsterend om dit soort dingen te lezen. Wat heeft de heer dan tegen ze? Wat is het dan mis? En dat denk ik echt, dat is precies onze samenleving in onze dagen. Met een zelfbedachte godsdienst, in de verte een beetje ontleend aan de Bijbel of zelfs aan Mozes. Maar daar weet men ook nauwelijks meer van. En daarnaast heeft men allerlei andere dingen die men minstens gelijk stelt met de Bijbel of zelfs daarboven in onze tegenwoordige tijd. Aan cultuur trouwens geen gebrek en bovendien een cultuur in de loop der tijd die ook altijd wel een christelijke achtergrond had eigenlijk. Maar ja goed, dat is ons vak allemaal niet, dan kom je bij de cultuurgeschiedenis. Maar het is zonder meer geaccepteerd feit dat de westerse cultuur in zijn geheel gebaseerd is op het christendom en via het christendom op de Bijbel. Daarvan afgeleid, enzovoorts. In onze dagen niet meer, maar ja. Maar het is wel altijd zo geweest. En wij zitten vandaag wel met de restanten ervan. En zo'n opvoering van om er even op terug te komen, van zo'n Matthäus Passion. Ik heb daar grote problemen mee, hoor. Afgezien van of ik het mooi vind of niet. Ik heb daar wel grote problemen mee. Verheven kunstwerken enzovoort, terwijl de mensen die het uitvoeren en de mensen die in zo'n zaal zitten niks hebben met de hoofdpersoon uit het verhaal. Had net zo goed iets anders kunnen zijn, hè? De barbier van Sevilla, bij wijze van spreken. Om maar eens een ander onderwerp van de opera te noemen, van hun werk. En daar heb ik dus problemen mee, hè? En of een film over het lijden van de Heer Jezus door de een of andere ultra-rooms-katholiek, om maar eens wat te noemen. Ja, daar heb ik dus grote problemen mee. Toch? Laten die mensen daar afblijven als ze niks met de Heer Jezus hebben. De levende Christus bedoel ik. Laat ze er zich niet mee bemoeien. Maar dat die dingen tot eer van de Heer zouden zijn of zo, of dat het de uitdrukking is van dienst aan de Heer, ja, dat is het helemaal niet. Integendeel. En zelfs als het zo bedoeld zou zijn, dan is het nog het tegendeel. Omdat het in strijd is met wat de Heer ons zegt, wat hij ons openbaart enzovoort. Dan valt het in de categorie een zelfbedachte, hoe heet het, eigendunkelijke godsdienst uit Colossense enzovoorts. Hè? Dat is overlevering van mensen, filosofie, ijdele verleiding en wat het maar wezen mag. Mag dan cultureel hoogstaand zijn, maar inhoudelijk is het niks. En dat zeg ik ook altijd bij die uitspraken over kunstig verdichte fabelen. De Bijbel ontkent niet dat het kunstig is. Hè? Maar het zijn sprookjes. En fabelen, weet u, zijn sprookjes, maar in een artistiek verantwoorde verpakking, van hoog literair gehalte, bij voorkeur op rijm, enzovoorts. Hè? Maar inhoudelijk is het niks, en daar gaat het maar om. En dat is waar de Heer naar ziet, en al dat uiterlijk vertoon. Ik weet het, ik moet dat niet zeggen, voor sommigen mag ik het niet zeggen. Maar ik zeg altijd, dat zingen van die preesliederen en zo. Ik heb daar grote moeite mee, hoor. Omdat het is uiterlijk, het is vaak nog geschreeuw. Ook als je het mij vraagt, dan zegt hij, ja, dan komt hij weer over de muziek. Maar ik heb het niet over de muziek. Ik heb het gewoon over, het is alleen uiterlijk. Het zijn termen die trouwens gewoonlijk tot Sint-Jutemus herhaald worden, want men is gauw uitgesproken, God is groot, ja, God is groot, ja, hij is hoog, verheven, dat weet hij zelf ook wel, denk ik, altijd. Maar als je dat werkelijk gelooft, dan onderwerp je aan hem en dan luister je naar hem, zie, en dan kun je met recht zulke liederen zingen, toch? En anders niet. En ik heb altijd het idee van, het is maar een vlag die een lading moet dekken. Dat is zo dikwijls zo in onze steeds oppervlakkiger samenleving. Hè? Ja, en dan zeg ik, mijn heer, ik verhoog u. Dat kan ik helemaal niet aan mijn keel krijgen. Hij verhoogt ons. Dat kan ik er wel uit krijgen. Maar wij verhogen hem niet. Hè? Of je moet van heel goede wil zijn, er lang over nadenken, dan kom je nog net. Ik tenminste kom dan nog net, maar het zal wel aan mij liggen dat ik zo traag ben, maar dan kom ik nog net bij de gedachte van, het, misschien bedoelen ze wel dat ze de Heer accepteren op de troon in hun leven of zo, dan hebben zij hem erop gezet of zoiets. Dat, misschien bedoelen ze dat, maar ja, ik vind dat geen Bijbelse terminologie, bij nader inzien. Ik zou er nooit opgekomen zijn uit mezelf, hè. De Heer Jezus is nog van Gods wegen uitermate verhoogd en van ons wordt verwacht dat we naderen tot die troon waarop hij zit, niet dat we hem daar brengen. Toch? Dus altijd die omkering, op de duur word je daar allergisch voor, ik tenminste wel. Men maakt hem tot God, men maakt hem niet tot God, hij is God. Zie? En wij zouden ons aan hem onderwerpen. Nou goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij danken u dat wij dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat we mogen zien hoe u in de loop der eeuwen uw woord niet alleen gesproken hebt, maar ook volbracht hebt en gedaan hebt wat u zei te zullen doen. Zodat ook wij nu in onze dagen met vertrouwen ons mogen onderwerpen aan uw woord, ons daarvan afhankelijk mogen stellen. In het besef dat uw beloften ja en amen zijn en dat ze vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland. We danken u daarom dat we niet alleen met zekerheid deze oordelen moeten verwachten, maar aan de andere kant juist en bovenal mogen uitzien naar die zalige hoop die u ons beloofd hebt, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. We danken u dat u ons verlost uit deze wereld die aan het verderf onderworpen is en dat u ons een plaats geeft in uw nu nog verborgen koninkrijk. En dat niet alleen, maar u maakt ons daar zelfs erfgenamen en eerstgeborenen van. En dat niet omdat wij het verdienen, maar uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daar elke dag uit mogen leven. Uit wat u ons geeft, aan geestelijke en ook aan stoffelijke zegeningen, terwijl wij mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt. Daarom bevelen we ons bij u aan en vragen u, wees u ons dicht nabij. Bewaart u ons in uw gemeenschap en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.